BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Nou, en dan pakt een van die verdachten, ja. Dat is dus de verdachte die zijn rol altijd heeft ontkend. Ja, die pakt dat mes wat hij mee had en die steekt die man in zijn rug. Die haalt het eruit. En ja, dan ja, roept die man nog, ik ga dood. En die jongens die vertrekken.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Welkom Wouter.
Voorafgaand als altijd eerst even de spelregels. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn, Chris.
Ja, onherroepelijke zaken, hè, kort gezegd afgesloten zaken waarin geen procedures meer zijn. En dat doen we omdat dat iets meer ruimte geeft om over zo'n zaak te praten en niet vanuit bepaalde procesbelangen te praten.
En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei bemoeienis mee hebt of hebt gehad.
Misschien is dat het beste criterium.
Heb jij wel eens een klant gehad in een heftige strafzaak die oprecht spijt had van wat hij gedaan had? Verzeild geraakt was?
Nee, zeker. Die klant heb ik zeker wel gehad, ja. Ja. Kijk, je weet, kun je natuurlijk nooit met zekerheid vaststellen, ook als advocaat niet, of die spijt compleet doorleeft en echt is. Maar ik heb wel verschillende klanten gehad die dusdanig berouw toonden dat ik dat wel geloofde, ja.
Ja. Ja. We gaan het vandaag hebben over echt wel een hele gruwelijke zaak. Dat is die van de moord op de 51-jarige Marinus Ooms uit het Friese dorpje Houderwijk. Dat is een man die bekend stond als een rustig en sociaal persoon. Iemand die hield van paarden en motoren. En deze alleenstaande sociaal werker werd in 2006 overvallen in zijn huis. En daarbij is hij zwaar mishandeld en vastgebonden met tie wraps. En terwijl hij op zijn buik lag, is hij van achter met een mes doodgestoken. Ja. De buit van deze roofmoord bedroeg uiteindelijk €50, twee mobiele telefoons en een fototoestel, als ik het goed heb. Uiteindelijk leidde het spoor naar drie jongens uit Amsterdam. Dat waren allemaal bekenden van de politie, zoals dat heet. En de hoofdverdachte in de zaak had ooit in een pleeggezin gezeten in hetzelfde dorp als deze vermoorde Marinus Ooms. En hij dacht dat er veel geld te halen viel. Deze jongens werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een van hen kreeg daarnaast TBS. Toch ging het OM destijds in hoger beroep. En daar gaan we over praten met strafpleiter Nancy Dekens. Die is vandaag onze gast. Welkom.
Dankjewel.
Nancy, we vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. En waarom heb jij deze zaak gekozen?
Meerdere redenen. Allereerst, wat je zegt, het is natuurlijk een gruwelijke zaak. Dat vind ik zelf ook. Als ik heel eerlijk ben, een woningoverval, dat raakt ook wel aan mijn eigen angsten. En deze zaak leefde ontzettend in de regio waar het is gebeurd. Dat was een dorpje op de grens Friesland-Drenthe. Op weg naar PI Veenhuizen, waar ik regelmatig kom. Chris wellicht ook.
Ja.
En Amsterdamse jongens die in die regio zoiets vreselijks gingen doen. Goed, nee, het is een gruwelijke zaak. En, ja. Ik kreeg te maken met een jongen met een handicap. Mijn cliënt is doof, ook ontzettend gelovig en vroom en was veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.
Ja.
Daar wilde hij het eigenlijk bij laten, maar ik corrigeer je eventjes. Daar waar je net vertelt, het OM ging in hoger beroep in mijn zaak.
Ja.
In de zaken van de medeverdachte was de verdediging in hoger beroep gegaan.
Okay.
Het OM heeft er toen voor gekozen om in de zaak van mijn cliënt ook in hoger beroep te gaan, om die zaken bij elkaar te houden.
Ja.
Zodat het Hof in volle omvang over de feiten kon gaan beslissen. Dus zo is dat gelopen. En toen ben ik via een advocaat die ik goed kende. Die was benaderd door familieleden. En die kon zelf dat niet doen. Of ik in gesprek wilde gaan met deze jongen. Zodat ik kon kijken of ik kon gaan bijstaan.
Ja, even op feestjes en partijen hoor ik altijd... ik ben natuurlijk schrijf over zware georganiseerde misdaad. En ik krijg altijd de vraag... ben je niet bang dat ze jou ooit pakken? Ik denk dat advocaten altijd de vraag krijgen... hoe kan je sommige verdachten bijstaan? Hè? Als je deze feiten zo hoort, dan is dat ook een vraag van dat je denkt... ja, dit is toch monsterlijk, deze daad? Hoe kan je zo iemand bijstaan? Dat is natuurlijk dan zo'n vraag.
Ja.
Dan kan ik wel antwoord op geven.
Ja, nou, Chris krijg jij deze vraag?
Ja, nou laat ik ook vooropstellen, want dat vind ik net wat Nancy ook zegt. Ik denk dat een woningoverval, en zeker een woningoverval hè, in de nacht hè, met meerdere personen tegen één, maar ook geweld wordt gebruikt. Dat een van de meest onsympathieke strafbare feiten is die je kunt plegen. Dat zeg ik een beetje vreemd eigenlijk, maar... het raakt inderdaad wat Nancy zegt. Weet je, je moet er niet aan denken dat het jezelf ook overkomt. Ja. Je snapt de angst die daaruit voortkomt.
Ja, want deze man die lag te slapen. En opeens stonden er toch, als ik dan kijk naar Nancy. Er stonden opeens drie mensen naast zijn bed en die wilden geld. Nou, als je dat voorstelt, dan...
Ja, het is verschrikkelijk, weet je. En, nou, goed, en deze man is ook nog op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. Maar kijk, als advocaat, weet je... Sowieso, weet je, er zijn eigenlijk geen zaken. Ja, je kunt wel zaken hebben waarmee je geen enkele affiniteit hebt of waar je gewoon niet de passie voor voelt. Maar de ernst van de zaak is in principe geen belemmering om de zaak te doen. En daar komt bij dat als je eenmaal zo'n cliënt hebt hè, en je praat met zo'n jongen over wat is er gebeurd. En dit waren bekende verdachten, of in ieder geval twee bekende verdachten. Dan leer je ook dat zo'n zaak veel complexer in elkaar steekt dan puur alleen het daderschap.
Ja, maar los daarvan ook, hè, om terug te komen op jouw vraag, krijg je bij borrels vaak die vraag. Nou, in het begin wel, maar ik ging op een gegeven moment standaard antwoorden. Mijn klanten zijn onschuldig, dan is het op zich wel klaar.
Ja, of ik sta alleen maar onschuldig bij.
Je hebt niet altijd zin om te vertellen over wat je voor werk doet. Weet je? Het gaat, je doet meer in het leven dan alleen maar dit werk. Ja. Hoewel het wel een groot beslag op je leven legt. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Maar je kunt dat uitschakelen.
Ja.
Je krijgt zo'n dossier. En ja, ik wilde vroeger strafrechtadvocaat worden. Dat heb ik altijd wel graag gewild. Dat doe ik nu dus ook. Maar het is eigenlijk een beetje begonnen met Matlock. Heel vroeger, zeg maar. De tv-serie. Dat vond ik heel mooi. Ook die juryrechtspraak wist ik toen veel dat helemaal niet bestond in Nederland. Of niet meer. En ja, later is dat begonnen met Baantjer. Gewoon, de verdachte is gearresteerd. Baantjer en de kok en Flerder die gaan het café in. En dan komt de advocaat in beeld. Nou, dat vond ik machtig mooi. En iemand dan voor iets heel gruwelijks wordt vervolgd, ja, dat zet je uit. Je gaat met een andere blik door dat dossier heen en jij bouwt het contact met die klant op.
Ja.
En de meest grote klootzak die van het meest gruwelijke feit wordt verdacht, dat kan een hele aardige kerel zijn. Of in dit geval een jongen. Mohammed was in mijn ogen een jongen. En daar bouw je een band mee op. En dat staat dan ook los van die daad waar het om gaat.
Ik denk ook eerlijk, als ik er even over nadenk, terwijl Nancy aan het praten is, dat als er al belemmeringen zijn om een zaak te doen, dat het veelal meer zit in de persoon van de verdachte. He, je kunt best wel eens hebben dat je met iemand in een zaak zit, een verdachte in een zaak zit, waar je gewoon helemaal niets mee kan, he, waar er geen klik mee is, waar je mee niet kan doordringen, waarmee je niet samen op een pad kunt gaan. Of zelfs die gewoon irritatie oproept. He, zelfs door mijn professionele gewaad heen, zeg maar, voel ik persoonlijke irritatie bij iemand. En dan wordt het een belemmering om zo'n zaak te doen. Maar dat ligt eigenlijk nooit bij aan de ernst van de feiten.
Dat voel jij ook zo, ja. Had jij toen je bij deze zaak betrokken raakte, dus deze moordzaak, had jij toen al van deze zaak gehoord?
Nee, maar ik ben toen wel gaan googlen.
En wat zag je allemaal?
Ja, nee, wat jij waarschijnlijk ook gezien hebt. Dat na de zaak, in the middle of nowhere. En het interessante is, ik kwam in die zaak, want ik ben die zaak gaan overnemen, ben die zaak gaan doen. De advocaat die dat in eerste aanleg deed en die was meegekomen in het hoger beroep, die had ervoor gekozen om mee te lopen in het hoger beroep en om vooral rustig af te wachten. En er liep allemaal onderzoek door een van de medeverdachten aangevraagd. Dat liep al in het stadium. Ze werden allemaal getuigen opnieuw gehoord en weet ik wat allemaal. Maar we gingen ook een schouw houden. En in dat stadium, ik geloof dat ik een week...
En ga ik even inbreken. Wat is een schouw?
Nou ja,
we hebben normaal een belletje, maar dat...
Nee, een schouw is dat de rechtbank eigenlijk op een bepaalde plek, het kan een plaatsdelict is het dan vaak, zelf gaat kijken hoe de situatie daar is. He, dus dat kan bijvoorbeeld een woning zijn van een slachtoffer. Zeker als er verklaringen zijn afgelegd. Die vragen oproepen over wie stond waar en wie heeft wat kunnen zien. Dan kan de rechtbank ervoor kiezen op verzoek van het OM of van de verdediging of ambtshalve zelf. Van we gaan zelf kijken. Maar misschien is het even goed, sorry Wout, dat ik toch eventjes inbreek. Om eventjes op een rij te zetten van wat is er eigenlijk in eerste aanleg precies gebeurd. Want je zei net, er waren twee bekende verdachten.
Jouw klant was niet de hoofdverdachte, begrepen?
Nee.
Misschien is het even goed om even uit te leggen vanuit was jouw klant een bekende verdachte of niet?
Ja.
En een andere medeverdachte ook. En aan de hand van die verklaringen kon eigenlijk wel worden vastgesteld wat er precies gebeurd was. Of niet?
Min of meer.
Ja. Jouw klant die wordt, of jouw cliënt, die wordt veroordeeld tot 10 jaar bij de rechtbank. Ja. Die kan daar in principe mee leven, hè, zei je net.
Ja.
Nou, dan komt het een hoog beroep bij jou. Ik zag dat het vonnis is van 2008 volgens mij. Het arrest is van 2012. Nou, dat is opvallend, ja. 4 jaar lang. Ja. Wanneer kwam je daarin, denk je ongeveer?
Ik denk 2010, ja. Als ik terugdenk.
Gewoon een beetje midden in, zeg maar, in zo'n regiefase weer.
Ja, die regiefase die was, als ik het me goed herinner, al geweest. En, ja.
In het hoge beroep. Maar wat is een regiefase?
Goed punt, Wout, dat je dat even aanstipt. Ja. Wat is een regiefase? Dat is de fase in een proces waarbij eigenlijk tussen rechtbank, hof, OM, verdediging, afspraken worden gemaakt, verzoeken worden gedaan. Wat er nog moet gebeuren qua onderzoek. Voordat echt tot de inhoudelijke behandeling van de zaak kan worden gegaan. Maar goed, je komt er in 2010 in. En wat was nou voor jou, want je leest dan zo'n dossier ook voor het eerst. Je leest dat vonnis, je spreekt met je cliënt. Wat was voor jou qua strategie dat je dacht, hey, hier kan ik nog iets mee in hoger beroep om die straf... Ja. Naar beneden te halen, want jouw cliënt had in ieder geval zijn betrokkenheid bekend.
Nou, hij wilde vooral niet meer straf krijgen. En hij wilde eigenlijk het achter zich proberen te laten en naar voren kijken.
Ja.
Hij was heel gelovig. Dus er werd ook in gedurende die zaak werd hij daar steeds. Hij vroeg heel veel om vergeving, kan ik me nog herinneren.
Ja.
Dat is nog wel bijzonder, gaan we straks nog op terugkomen. Ja. Maar wat hem heel erg, wat hij moeilijk vond, dat is dat de rechtbank hem niet had willen geloven in zijn spijtbetuigingen.
Ja.
Dat vonden ze onvoldoende gemeend.
Dus hadden ze in het volgens alles dat opgeschreven.
Ja. En dat zat hem dwars. En dat begreep ik ook wel. En eigenlijk wat ik ben gaan doen, want ik heb vervolgens ook nog onderzoekswensen ingediend. Want die ruimte die ik meende dat die er nog was.
En misschien ook daar ook even goed, sorry dat ik je onderbreek. Wat was de rol voor jouw cliënt geweest, zeg maar, bij dit strafbare feit? We hebben het over 3 jongens die komen in een woning.
De rol van mijn cliënt is dat hij gevraagd is door een van die 2 anderen. Door degene die ook zijn rol heeft bekend vrij snel. Is gevraagd om een auto te regelen en om te chauffeuren. En dan zou die meedelen in de buit.
Ja.
Nou, dat heeft mijn cliënt geregeld.
En hij wist dat er een gewapende overval zou gaan plaatsvinden.
Ja, en hij is niet echt bij de voorbereidingen geweest. Maar op een gegeven moment wel. Toen er besproken werd, we gaan dreigen. En hij wist dat er een alarmpistool mee ging. Tie-wraps tape. En op een gegeven moment gingen er ook messen mee. Dat wist hij.
Ja.
Nou, het idee was, we gaan dreigen. En als we dan de buit hebben, dan vertrekken we.
Ja.
En die man die moest wel worden vastgebonden als dat nodig bleek.
Ja.
En hij zou helemaal niet mee naar binnen gaan. En toen is hij daar naartoe gereden. En op een gegeven moment, toen ze daar waren, toen bedacht hij... En dat is hem achteraf ook duur komen te staan. En dat is ook wat hem vooral ook dwars zat. Hij besloot op dat moment, ik ga mee naar binnen. Want hij vertrouwde er niet op dat die buit eerlijk verdeeld zou worden.
Ja.
En toen is hij dus mee naar binnen gegaan. En hij heeft daar in die woning, hij heeft daar verder ook niets gedaan.
Nee.
Dus hij stond erbij en met niets gedaan. Hij heeft ook dus niet ingegrepen.
Nee.
Maar het was een vrij jong jongetje.
Hij was 23, leuk. Hè?
Ja, maar ook echt wel smal, tenger. Je ook echt denkt van, jongen, waar ben je in meegegaan? En wat heb je... Wat heb je een stomme keuze gemaakt? Fataal ook.
Wat had hij daar dan nog iets over te verklaren? Hè? Want waarom je nou überhaupt... Hè, want ook als je met een auto meegaat... is nog steeds niet echt heel prettig gedrag, zeg
nee,
maar.
Nee.
Was dat puur geldelijk gewin? Of wat?
Ja.
Ja. Ja.
Het motief was dus simpel.
Ja.
Ja. Maar goed, hij gaat mee naar binnen. Het escaleert uit de klauwen.
Ja. Ja, het loopt gruwelijk uit de hand.
Ja.
En dat, ja, ze staan met z'n drieën rond een bed. En ja, er wordt gevraagd, niet door mijn cliënt, die stond er dus letterlijk alleen bij. Waar is geld? Nou, die man die zegt, ik heb geen geld. Dat bleek hij dus ook echt niet te hebben. Nou, dan is hij vervolgens is hij gekneveld en is hij zijn mond is afgetaped. En nou ja, die man die blijft volhouden, ik heb niks. Nou, en dan pakt een van die verdachten, ja. Dat is dus de verdachte die zijn rol altijd heeft ontkend. Ja, die pakte dat mes wat hij mee had en die steekt die man in zijn rug. Ja. Die haalt het eruit. En ja, dan ja, roept die man nog, ik ga dood. En die jongens die vertrekken.
Ja, want dat is wat ook de familieleden, ja, hè, van het slachtoffer, van meneer Ooms, dat die dat later hebben gezegd. Dat trof mij wel, want ik zat gisteren even te kijken van wat is daar destijds allemaal over gepubliceerd. En wat hen heel erg trof was dat de daders, dat ze hun slachtoffer hebben laten liggen eigenlijk om, ja, te laten creperen. Dat vonden ze echt, en dat kan je, ja, natuurlijk begrijpen.
Dat is ook invoelbaar.
Ja, dat, ja, is ook invoelbaar, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Omdat je bang bent dat je wordt gepakt.
Ja,
dus
dat kan je eigenlijk niet bevatten. Ja. Nee, en dat is eigenlijk natuurlijk allemaal veel erger geworden, ja, door die vlucht.
Ja.
Goed, jij komt in die zaak, ja, op enig moment. Hè? Dus, ja, dan is die zaak al in hoger, ja, beroep. Dan heb je het over, dan is er een schouw. En wat moest er bij die schouw gebeuren?
Nou, die twee jongens die hadden verklaard over een route die ze hadden gelopen midden in de nacht in het pikdonker. En dat was best wel een stuk lopen van de parkeerplaats naar waar die boerderij van die meneer was.
Ja, want die boerderij lag heel erg afgelegen.
Ja, die lag echt afgelegen. En die persoon die uiteindelijk ook de hoogste straf gekregen heeft, omdat hij de dodelijke steek heeft toegebracht, wat hij dus ontkent, laat ik dat wel benadrukken,
ja,
die zei, ik ben helemaal niet geweest. En uiteindelijk is hij op zitting gaan verklaren in eerste aanleg. Ik heb misschien die tip wel gegeven waarop zij het zelfstandig zijn gaan doen. Maar die twee jongens, die hadden allebei los van elkaar verklaard dat die ander dat had gedaan en dat die ook mee was geweest. En ze hadden allebei los van elkaar verteld over de afgelegde route. En toen vond het Hof het nodig om die route met die jongens afzonderlijk midden in de nacht te gaan lopen. En om te kijken of dat klopte. Nou, dat klopte, maar het trof mij vooral heel erg dat het zo donker was, zo afgelegen. En dat maakte heel veel indruk op mij. Het was echt wel, dat was niet eventjes je auto parkeren, erin eruit wegwezen. Ik had daar zelf niet een overval gaan plegen, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ik ben zelf ook wel eens bij een schouw geweest. En ik weet ook dat dat is al een tijd geleden, maar dat... Dat duurt echt wel even. En dat is echt een serieus ding.
Maar dat was midden in de nacht in Oosterwolde. En ik dacht eerst nog van, ik ga daar gewoon s'nachts, begin van de nacht, rijd ik daar naartoe. Toen dacht ik, ik ben daar gek. Dus toen ben ik in een hotel gaan zitten. En heb ik dan geprobeerd een paar uur te slapen voordat we het gingen doen.
Oh, het moest ook echt op de tijd dat het gebeurd was.
Okay. Ja, we moesten dezelfde omstandigheden. Maar het was
een reconstructie eigenlijk.
Ja, het heette schouw. Maar het was ook niet een reconstructie van het delict zelf. Nee, maar van de route daar naartoe. Ja. En het was echt interessant. Ik heb dat ook nooit meer meegemaakt nadien. En ook daarvoor trouwens niet. Dus daarom is die zaak voor mij ook memorabel. Ja. Maar om terug te keren op de vraag die je me steeds stelt, maar waar we niet echt aan raken.
Ja, dat is vaak een probleem in dit programma.
Ja.
Ik wilde mijn cliënt een beter gezicht geven in de rechtszaal. En dat, als ik terugdenk aan hoe ik mijn zaken doe, dat doe ik vaker. Maar wat in deze zaak, nu worden al die verhoren vaak opgenomen in grotere delicten en ook in kleinere delicten, was in deze zaak ook. Maar die zitten dan niet in het dossier. Was ook niet woordelijk uitgewerkt. Dus je moet het dan doen met zo'n zakelijk PV.
En ik PV is een procesverbaal. Ja, en dat is iets wat ze optikken.
Precies. Weet je, het hele dossier kan niet bestaan bij de gratie van procesverbaal. Die worden opgemaakt door politiemensen, rechtercommissarissen, officieren. Waarin zij opschrijven wat hun bevindingen zijn.
Ja.
En dus ook een verklaring van een verdachte.
Ja.
Dus ik heb al die verhoren opgevraagd en ook gekregen. Dat doen ze nu veel moeilijker over, lijkt wel. Maar ik, in die zaak heb ik echt alles gekregen wat opgenomen was. Ook niet alleen van mijn cliënt.
Okay.
Ja, en daar, daar zag ik op hoe die verklaringen tot stand waren gekomen. Hoe stevig ook de jongen was aangesproken, verhoord. Allemaal wel binnen de grenzen. Maar,
ja,
jongen,
dat is natuurlijk niet zo gek. Er is
het, was, het was in het pre-Saldus. Misschien wil je dat uitleggen.
Ja, Saldus. Ja. Kijk, vroeger was het zo. Hè, als je aangehouden werd als verdachte. Dan konden ze je horen als, als politie zonder dat je bijstand had van de advocaat.
Ja, dat is veranderd.
En dat is veranderd op een gegeven moment door het Saldus-arrest. Ja. En sindsdien heeft iedereen die aangehouden is verdachte op consultatiebijstand. Dan noemen ze dat door een advocaat. Maar je had dus een periode, omdat het Europees Hof had gezegd. Je kunt verklaringen die in strijd met dit recht zijn afgelegd. Die mogen niet voor het bewijs gebruikt worden.
Okay.
Dus je had een bepaalde periode rondom het Saldus-arrest van het Europees Hof. Dat verklaringen die afgelegd waren voordat het Saldus-arrest werd geweest.
Dus zonder advocaat.
En zonder bijstand van een advocaat. Ja. Vervolgens in bij de behandeling van de zaak. Dat kon zelfs een appel zijn bij het Hoge Beroep. Of zelfs bij de Hoge Raad. Alsnog van tafel gingen. Omdat die verklaringen werden afgesloten.
Oké. Okay.
Nou, ga verder.
Nou, dat speelde in deze zaak ook. De jongen die zat daar zonder advocaat. Hij had een eigen advocaat waar hij naar vroeg, maar die werd niet gebeld. De piketadvocaat, de piketcentrale was nog niet ingezijnd.
Ja,
want hij was op dat moment, denk ik, nog niet in verzekering gesteld.
Ja.
Maar in elk
geval. Komt goed, nee. Kijk, de goede luisteraar, Nancy, die heeft opgelet en die weet nu
die
waar
weet
wij het over hebben.
Precies,
we gaan
het
niet elke keer uitleggen, lieve mensen.
Nee.
Goed, dus er lag daar een lage bekentenissen. En die vond ik heel schrijnend. En ook die jongen die liet echt, die zat daar te huilen op die beelden. En dat bleek onvoldoende uit die procesverbaal. En die camerabeelden, die verhooropname, ja, dat maakt dat is geen bewijsmiddel in de zin van de wet. Misschien wil je dat wel uitleggen.
Nou ja, goed, kijk, het is die procesverbaal, dat zijn de bewijsmiddelen. Hè. Daar, op grond daarvan kan de rechter veroordelen. Maar een camerabeeld niet. Ja, behalve als er eigen waarneming is.
Ja, dat gaat wel veranderen hoor, in het nieuwe wetboek.
Ja, zeker.
Maar daar zijn we wel al 10 jaar verder.
Ja, ja.
Dus ik had die beelden nodig op de zitting, zodat de rechtbank een eigen waarneming kon doen. Want dat is wel een bewijsmiddel.
Ja.
Aan de hand waarvan ze konden zien dat die klant wel echt diep berouw toonde. Ook toen. En hij heeft in het begin wel ontkend, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen.
Ja.
Maar vervolgens ging de politie, in die zaak ligt dan een panklaar verhoorplan. Ja, die gingen vragen aan hem, wat is de waarde van het geloof?
Ja,
dan moest je net aan deze cliënt vragen. Want de waarde van het geloof die was best wel groot.
Ja.
En kunnen we dan eerlijk zijn met elkaar? Gaan we eerlijk zijn met elkaar? En dan zegt hij nog wel een aantal keer, ja, ik wil graag een advocaat. Ik wil overleggen met mijn advocaat. Ja, die gaan we nu nog niet bellen, hoor.
Ja,
en die volkersadvocaat uit Amsterdam, die gaat echt niet nu hier naartoe komen, want het is veel te ver.
Ja, dat je echt dat was jouw voorganger dus? Ja.
Weer iemand anders.
Oh, okay,
laten we dat, laten we dat vergeten.
Dat gaan we allemaal niet doen.
Maar voor mijn begin, want ik kan je heel goed volgen. Kijk, ik denk dat je enerzijds zegt van, je wil graag dat het beeld van jouw cliënt, wat uit het dossier opreist, wat heel kil, hard en gewelddadig en gruwelijk is, dat bijgesteld wordt, omdat je dat beeld, dat wordt ook bij van die persoon. En die persoon is ook belangrijk. Hè?
Ja.
Straf wordt ook opgelegd aan de hand van de persoon, zijn persoonlijke omstandigheden.
Ja.
En als je dat kan zien op beeld, dan maakt dat veel meer indruk dan dat je dat ziet op papier, nog eens een keer samengevat ook. Komt bij, begrijp ik, hè, dat het ook nog eigenlijk verklaringen waren die in strijd waren met het Saldus-arrest.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk een gecombineerd verweer. Maar als ik jou eigenlijk heel goed begrijp, Nancy, zeg je gewoon, ik wilde gewoon dat het Hof ging zien dat mijn cliënt niet de gruwelijke, harde dader was, zoals de rechtbank hem had gezien.
Ja, ook omdat deze zaak, die had al best wel veel aandacht in die tijd, qua media, met cameraploegen. Maar ook de nabestaanden, die zaten met veel mensen in de zaal.
Ja.
En dat is nu vrij standaard, maar in die tijd was dat bijzonder.
Ja, maar niet nabestaan. Zo kon ik dat ook allemaal terugzien. Die hebben ook interviews gegeven over hoe het hen heeft gedaan.
Ja.
Het heeft daar in dat dorp, in dat Friese dorp, is het ingeslagen als een bom.
Ja.
En ik denk dat nog steeds een open zenuw is. Tot op de dag van vandaag.
Ja, wellicht.
Ja.
Dus maar dat is dus dat. En dat kon die jongen, een jonge knul, met een gehoorprobleem, die kon niet goed overbrengen Hij sprak ook niet zo zoals wij dat misschien doen.
Hij sprak niet makkelijk.
Door die handicap. Ja. En hij kon dat niet goed overbrengen. Ja. En ja, dat was ook best wel eng met al die mensen achter je. Ja. Dus ik wilde dat graag laten zien aan de hand van die beelden. En dat is ook gebeurd. En want tegelijkertijd heb ik hem in hoge beroep wel ook laten zwijgen. Omdat ik nog wat met dat zal dus wilde. Want het, in hoge beroep waren er wel allemaal uitspraken over. En ja, ik wilde toch wel het onderste uit de kan
hebben. Ja, zijn verklaringen lagen er toch wel tof op daarna.
En ook nadien. Dus ik had dat ook niet echt nodig dat hij dat nu nog eens een keer op de zitting ging benadrukken. En dus zo gezegd, zo gedaan. En dat heeft uiteindelijk wel ook geholpen. In die zin dat nu in dit arrest wel heel duidelijk staat dat zijn spijt en dat hij echt het heel erg vond wat er was gebeurd, dat het wel oprecht was. En dat vond ik heel belangrijk.
En jouw klant vond dat kennelijk ook belangrijk.
Maar Nancy raakte hier trouwens een belangrijk punt, hè, wat wel eens onderschat wordt, denk ik, ook door advocaten. De wijze waarop je cliënt zich presenteert op zitting, zeker bij een bekennende verdachte. Kijk, als je een ontkennende hebt, moet die overtuigd kunnen ontkennen. Nou, sommige mensen kunnen dat, sommige mensen kunnen dat minder. Maar zeker bij een bekennende verdachte of een deels bekennende verdachte. Ik geloof echt dat het van invloed kan zijn, ik zeg niet bij iedere rechtbank of bij iedere rechter, hoe jij je uitdrukt op zitting. Of jouw belevingswereld, jouw achtergrond overeenkomt met die van de rechter. Of je zich daar een beetje kan herkennen. En je ziet toch vaak, dat weet jij ook, Wout, en Nancy weet het ook. Hè, die totale cultuurclashes in de rechtbank. Waarbij, terwijl jij weet, als die jongen gewoon vrij uitpraat met mij, dan snap je hem. En dan snap je ergens waar dit vandaan komt. En kun je er ook wel begrip voor opbrengen, in zekere zin. Ja. Maar het is zo'n clash soms. En dat is heel lastig als advocaat om dat te coachen. Ja.
Wat mij wel eens treft, en dat zie ik met name bij jonge verdachten. Is dat je zo'n jongen dan in die rechtbank ziet. En dan is er iets verschrikkelijks gebeurd. En je weet gewoon, er zitten daar nabestaanden. Er zit een officier van justitie. Er zit soms een slachtofferadvocaat die ook niet voor de poes is. Nee. En eigenlijk die hele zaal, die ademt één ding. Wij haten jou.
Ja. En het lullige is dan, kijk, die jongens die klappen dicht. Die weten niet meer hoe ze zich moeten presenteren en gedragen. Kun je ze nog zo goed coachen van tevoren.
Ja.
En die gaan dan onderuitgezakt zitten met hun hoofd naar beneden. En dan krijg je de commentaren. Hij zit er ongeïnteresseerd bij. Het doet hem allemaal geen reden.
Ja, maar ik heb dat
terwijl
ook
wel eens. Terwijl je weet, het is niet zo, mensen. Alleen deze jongens kunnen dit niet. Die kunnen dit.
Maar
niet.
Ik moet wel zeggen dat ik. En ik bedoel, ik weet, ik heb bij heel veel strafzaken zelf ook gezeten. Dat ik denk, ja, jongen, dit is het moment waarop je moet.
Ja, maar dit is ook een systeem waarin je moet functioneren. Ja,
en het is best wel lastig hoor. Dat zie ik zelf ook. Dan zit je tegenover een tafel en je kunt een hele prettige sfeer op zitting hebben. Ook met erge delicten. Ja. Maar het kan ook gewoon echt dat je binnenkomt en dat je al denkt van mijn hemel zeg. Ja. Dat vonnis, dat ligt al, dan moet er nog maar een handtekening onder, dat ligt al klaar.
Het is niet nodig, met een bekennende verdachte is het natuurlijk ook zo, voor nabestaanden is het natuurlijk zo. Hij heeft al toegegeven dat hij het gedaan heeft. Hij heeft dat gedaan.
Ja, maar dat maakt ook. Maar het is ook niet erg, hè? Want je kunt ook. Kijk, je hebt heel veel rechters, ook in Amsterdam, maar ook die echt wel met dit soort jongens een goede zitting kunnen doen. Ja. Die ook recht doet aan hun belangen, maar ook aan de belangen van nabestaanden. Dat betekent niet per definitie dat die straf dan lager wordt, of veel lager wordt, of dat er minder bewees verklaard wordt. Maar dat betekent wel dat vonnis en die straf die er opgelegd wordt, ook voor die verdachte. Ja. Iets is waarmee die denkt, oké, weet je, ik ben in gesprek geweest met die rechter. Ja. Die heeft naar me geluisterd. Hij snapt wat ik heb tegen hem zeg. Maar alleen hij oordeelt op die manier.
Maar dat is wel heel belangrijk wat Chris zegt. Want dat is ook iets wat zo'n klant mee terugneemt naar huis of naar de bias. Dat hij is gehoord. En dat zo'n rechtbank ook oog heeft willen hebben voor de omstandigheden waarin iemand terecht is gekomen. En waarin in split second gewoon hele verkeerde beslissingen genomen kunnen worden. Die wel hele grote consequenties hebben. Niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor die verdachte zelf.
Ja, jouw klant gaat dus spijt. Nou, dat heb je ook aan weten te tonen. Heeft hij ook iets gedaan? Is hij naar de nabestaanden een soort handreiking? Is er wat je als hoort is dat er dat mensen die bekend hebben een brief schrijven naar de nabestaanden over van, nou, ik vind het zo erg wat ik gedaan heb. Is zoiets gebeurd in deze zaak?
Ja, als ik het me goed voor de geest kan halen, maar helemaal zeker van hoe dat nou feitelijk is gelopen, ben ik niet meer. Maar volgens mij heeft hij zich op de zitting heeft hij aangegeven dat hij het gesprek aan wilde gaan met familieleden van meneer Ooms.
Dat is wel bijzonder.
Ja, en volgens mij draaide hij zich daar ook bij om, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar ik ben in elk geval benaderd door de broer en die wilde langs bij mijn cliënt. En of mijn cliënt daarvoor open stond.
Zo.
Nou, daar stond hij voor open. Dus dat
dat is ook wel dapper. Ja. Dat is wel ook krachtig van zo'n broer.
Ja, en daar had ik ook diep respect voor. Toen wilde de gevangenisdirectie dat ik ook bij dat gesprek aanwezig zou zijn. Om dat toch een beetje in
goede
banen te leiden. En ik vond dat voor mijn cliënt ook wel prettig. Als ik daar ook bij zou zijn voor hem als steun. En toen is de broer en een zus, die zijn met mij bij die cliënt op bezoek geweest. En dat is een heel mooi gesprek geweest. Waarin vooral, en dat vind ik echt heel, heel knap, die de familieleden van het slachtoffer hem hebben vergeven. En hem ook hebben geprobeerd mee te geven dat hij wat van zijn leven moest maken.
Zo.
En zij herkende hem dus ook in zijn spijt, of niet?
Ja. En dat, daar heb ik echt heel veel respect voor gehad.
En dat is dan in een advocatenkamer, in een PI, gieren de emoties dan tegen de plint op natuurlijk op zo'n moment bij iedereen, toch? Denk ik, dan zit je met drie mensen in de kamer die gigantische lading zit. Ja. Zo.
Ja. Dat is bijzonder hoor.
Ja.
Zeker in zo'n zaak, waarbij het toch om een brute woningoverval gaat, hè, een overleden meneer. Ja. Hey, mensen uit Friesland tegenover jonge gassies uit Amsterdam, zeg maar.
Ja.
Dat is natuurlijk ook, een cultuurclash in die zin. Mag ik nog één, toch wel even nog een juridisch puntje aansnijden? Ik vond het nog interessant, Nancy, want voor de juridische liefhebber van deze podcast. Hè, want je natuurlijk vaker dit soort zaken ziet, want dit zijn natuurlijk best wel standaard zaken. Hè? Een aantal jongens bereiden een bankoverval voor of een woningoverval voor. En tijdens de uitvoering van zo'n delict loopt het uit de hand en vallen er gewonden of zelfs doden. En wat je hier ook, en dan komt het nog eens een keer bij, dat jouw cliënt een beperkte rol heeft in die zin. Hè? Hij rijdt de auto, hij gaat er naartoe, maar hij doet in die woning zelf doet hij verder niks.
Er was wel vastgesteld dat hij een persoonlijkheidsstoornis had, hè? Dat in eerste aanleg, begreep ik.
Dat heeft geen rol gehad.
Maar ik snap ook niet helemaal het verband hiervan.
Nee.
Dat kan je toelichten.
Nee.
Maar waar ik even naartoe wil, hè, is natuurlijk... Als ze zijn veroordeeld voor die doodslag, hè, die gekwalificeerde doodslag. En dat betekent dus dat je willens en wetens in dit geval het risico, het grote risico hebt genomen. Ja, precies. Vroeg me even af. En dat vind ik altijd zo bijzonder. En dan wordt er gezegd, op het moment dat je een overval pleegt, je neemt wapens mee. Hè, dan neem je op de koop toe dat er ook dodelijk geweld kan worden gebruikt. En dan zal de burger op straat denken, ja, terecht. Hè, maar juridisch betekent dat dus echt een aanmerkelijk risico moet zijn dat er dus dodelijk geweld gaat worden gebruikt.
En dat moet je bewust hebben aanvaard.
Precies. En het gekke is, dat is eigenlijk best wel dat aanmerkelijke kansverhaal. Hè, dat grote risico is eigenlijk best wel een wiskundig begrip. In de zin van, hè, is het nou echt aanmerkelijk? En als je kijkt naar de meeste woningovervallen, het klinkt een beetje raar. Waar wapens meegaan, vallen geen doden.
Ja.
Dus je zegt eigenlijk, op het moment dat je een woning gaat overvallen met wapens, dan neem je een aanmerkelijk risico op de dood. En ik vroeg me af.
Maar is dat niet een heel logisch. De leek
voor je rechtsgevoel, juridisch.
De leek zal zeggen, joh, als je een wapen meeneemt, dan neem je dat risico.
Ja.
Maar het gaat heel vaak goed eigenlijk.
Nee, toch? Maar het gaat niet alleen maar om het risico. Het gaat erom dat de jurisprudentie nou helemaal vereist dat het om een aanmerkelijk risico gaat.
Ja.
En kijk, nu is het eigenlijk standaard, maar dit speelde natuurlijk in 2006, 2007, 2012. Dus ik vroeg, mijn vraag was eigenlijk aan Nancy, voor dit college over alles. Was dat nog een punt van discussie in die zaak?
Ja, bij mij wel.
Ja.
Want ik vond het voorwaardelijk opzet op die doodslag, dat vond ik niet aanwezig.
Nee.
Ik vond dat het een uit de hand gelopen roofoverval was, met een gevolg wat mijn cliënt in elk geval niet had gewild en ook niet bewust heeft aanvaard.
Nee.
Nou, de rechtbank, of de hof moet ik natuurlijk zeggen, die hebben zich denk ik ergens ook wel laten leiden door de gruwelijkheid van het delict.
Ja.
Dat speelde wel mee. Dat lees je ook in het arrest. Daar staat in er gedreigd zou worden met wapens. En dat men niet uit was op een doodslag. Dat blijkt wel uit de feiten en omstandigheden die we kunnen vaststellen.
Ja.
Die gasten waren ook naar binnen gegaan met een vermomming, met een bivakmuts en met sjaals op. Dus dat het doel niet was om die man om het leven te brengen.
Was helder.
Dat was helder. Maar doordat ze wel allerlei geweldsmiddelen hadden meegenomen. En ook wisten dat er messen mee naar binnen waren. Hebben ze wel ergens in een bovenkamer kunnen weten dat het uit de hand zou gaan lopen. En dat het uiteindelijk dat een van de van die verdachten die dodelijke steek heeft toegebracht.
Ja.
Ja, dat wordt niet in volle omvang aan mijn cliënt toegerekend.
Nee.
Ook niet aan die ander die dit niet heeft gedaan. Maar dat was wel een gevolg wat ze hadden kunnen incalculeren.
Ja.
En niemand heeft ook ingegrepen om dat te voorkomen.
Nee,
en dat
lees je in het arrest. Natuurlijk ook.
Dus ze hebben zich ook niet gedistanceerd.
Ja.
En dat zie je nu in de rechtspraak wat harder geformuleerd.
Ja.
Maar dat zie je ook in deze uitspraak al terug.
Ja.
En er is wel gedifferentieerd in de medeplegersrollen en in de straffen.
Ja.
En die cliënt van mij, die heeft ook de laagste straf gekregen omdat hij niet heeft meegedaan aan de geweldshandelingen. Dat hij zelf feitelijk geen gewelddadige handelingen heeft verricht.
Ja, helder. Helder.
Wat was uiteindelijk het arrest, moet ik zeggen? Van waar draaide dit hoger beroep op uit?
Een maand minder.
Zo.
Ja.
En hoe? Dat klinkt een beetje raar. Maar hoe kijk jij daarop terug dan? Is dat een goed resultaat? Of had je zoiets van, eigenlijk had hij minder moeten krijgen? Of?
Nou ja, kijk, je gaat natuurlijk op een gegeven moment, je gaat mee in zo'n zaak. En ik vereenzelvig mezelf dan toch met zo'n klant op een gegeven moment.
Oh, ja?
Dat is zo'n proces ik doe het echt wel samen met een cliënt.
Ja.
En
want er zijn advocaten die doen dat, die benaderen dat heel chirurgisch.
Nee, dat kan ik niet.
Okay.
Dat zou ik misschien ook moeten doen, hoor. Dan heb ik wat meer vrije tijd. Maar ik leef heel erg het verhaal van mijn klant mee. En dat moet ook, anders kan ik het verhaal niet brengen.
Ja.
En ik heb wel inhoudelijke verweren gevoerd. En natuurlijk, mijn klant was blij dat hij er geen 5 jaar bij kreeg.
Ja.
Want dat was wel de angst. Het was ook verder, dat raken we nu allemaal niet, maar er zaten wel interessante andere elementen in waarin het toch nog wel spannend kon worden. En dus dan ben je opgelucht dat het niet meer is geworden.
Mm-hmm.
Maar ik had allerlei uitspraken ook aangehaald met overvallen, ook met dodelijke afloop. Maar dan zit je in een andere kwalificatie van wat je bewezen verklaart. Met lagere straffen.
Ja.
Dus ik had het fijner gevonden als de jongen met minder eruit was gelopen.
Ja.
Maar hij kon hiermee leven. En dat is ook belangrijk. Hij wilde het afsluiten. En hij had oprecht spijt van dat wat er was gebeurd. En zijn aandeel erin.
Ja.
Dus dan heb je zo'n zaak tot een goed einde kunnen brengen.
En dat scheelt natuurlijk ook hier. Dat is natuurlijk ook al zo, het was natuurlijk eigenlijk een OM-appel.
Ja.
Hè? Dus het is het hoge beroep van het Openbaar Ministerie in principe.
Ja.
Je cliënt was tevreden met hoe het uiteindelijk was afgelopen. Maar wat, je kunt wel eens hebben. He, dat je in eerste aandacht bij de rechtbank wel of niet zelf doet. Maar dat je het hoge beroep, dat je er alles uithaalt. Alles wat er maar mogelijk is. En dat er niks verandert.
Of dat je
een schepje boven krijgt.
Nee, maar
dat zijn situaties die noemen ze wel appelleren is riskeren. Dat is ook zo. Maar het levert ook wel wat beroepsverdriet op bij de advocatenkwestie.
Ja.
Ja.
Goed.
Het interesseert jou minder, hè, dat laatste.
Ik kan me wel voorstellen, hoor. Ik kan me wel voorstellen dat je als advocaat natuurlijk beroepseer hebt. En toch kom ik dan in zo'n verhaal moeilijk los. Hè, dat zeg ik ook in alle eer.
Nee,
van het verhaal van de slachtoffer en dat soort dingen. Dat ik denk,
Nee, maar dit is afschuwelijk.
Daden hebben consequenties.
Maar goed, dat is misschien ook wel belangrijk om aan te stippen. Kijk, we hadden het er net even over hoe zeg maar een vonnis, ook al is het heftig voor een verdachte, toch kan landen bij een verdachte op een manier die voor hem acceptabel is. Dat zou, als dat meer zou gebeuren, als mensen, als rechters dat zich meer zouden realiseren, dat zou heel veel hoge beroepen ook schelen. Want heel vaak zijn er gewoon hoge beroepen omdat die gasten zich niet gehoord voelen. En denken, we gaan een hoge beroep en we doen er alles aan. Terwijl als zij het gevoel hebben tijdens zo'n behandeling bij de rechtbank, ik ben gehoord en precies wat Nancy net allemaal mooi verwoordde. Hè, en ik heb dat vonnis gekregen, het valt tegen, maar dan hebben ze ook niet iets van, het kan een hoger beroep beter worden. Want dan denken ze, nee, ik heb al een goede rechter gehad. Het is goed zo, ik moet het accepteren, klaar. En dat scheelt uiteindelijk ook de samenleving weer heel veel geld. Dus dat lijkt me verstandig dat meer gebeurt.
Maar ik snap waar je vandaan komt, hoor. Kijk, wij zitten hier natuurlijk, we maken er grapjes over. Dat is misschien helemaal niet gepast. Maar dat vind ik ook een beetje de benadering.
Nee, maar ik bedoel, het is een chirurg. En een chirurg opereert wie er op zijn operatietafel ligt. Dat begrijp ik wel. Maar het is in elk geval food for thought, zeggen we dan. Hè?
Interessante zaak.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.